kerkraad maakt u het volgende bekend. In ondertrouw opgenomen H.U. Sperius Kranendonk en Hendrika Christina Zijderveld. Een huwelijk zal worden bevestigd op vrijdag 6 april. In de Bettenbarenkerk Oud-Beiland door dominee B. van Rijden. Deze dienst begint om 14:30. Vanmiddag zal de heilige doop worden bediend. En morgen begint de dienst om 9:30. Dominee C. Peter Boer zal dan ons voorgaan. Dit zal de Heer wil en we leven.
Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten we deze eredienst voortzetten door met elkaar te zingen Psalm 21, het vierde vers. Hij heeft, o God, van u begeerd het onvergankelijk leven. Gij hebt het hem gegeven, zo zijn de dagen hem vermeerd, zo leeft de vorst altoos, zo leeft hij eindeloos. Wij noemden nu het vierde vers van Psalm 21. Stellen wij ons onder de tucht van Gods heilige wet, waarna wij zingen Psalm 68 en daarvan het zesde vers. De koningen, hoezeer geducht, zijn met hun heren weggevlucht. En wat er verder volgt. En daarna lezen wij uit Gods heilig woord Matthäus 27, de versen 62 tot en met Matthäus 28, vers 15. We luisteren naar de wet, wij zingen het zesde van 68. En daarna Matthäus 27 vanaf vers 62 tot en met Matthäus 28 vers 15.
Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is. noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdadige vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, dergenen die mij haten, en door barmhartigheid aan duizenden, degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt en de zee en al wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eet uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. Des andere daags nu, welke is na de voorbereiding, vergaderden de overpriesters en de fariseeën tot Pilatus, zeggende: Heer, wij zijn indachtig dat deze verleider, nog levende, gezegd heeft, na 3 dagen zal ik opstaan. Beveel dan dat het graf verzekerd worden tot de 3e dag toe. opdat zijn discipelen misschien niet komen bij nacht en stelen hem en zeggen tot het volk, hij is opgestaan van de doden. Zo zal de laatste dwaling erger zijn dan de eerste. En Pilatus zeide tot hen, gij hebt een wacht, gaat heen, verzekert het, gelijk gij het verstaat. En ze heengaande verzekerden het graf met de wacht, de steen verzegeld hebbende. En laat na de Sabbat, als het begon te lichten, tegen de eerste dag der week, kwam Maria Magdalena en de andere Maria om het graf te bezien. En er geschiedde een grote aardbeving, want een engel des Heeren nederdalende uit de hemel kwam toe en wendelde de steen af van de deur en zat op dezelfde. En zijn gedaante was gelijk een bliksem en zijn kleding wit gelijk sneeuw. En uit vrees voor hem zijn de wachters zeer verschrikt geworden en werden als doden. Maar de enkele antwoorden zeiden tot de vrouwen, vrees gij lieden niet, want ik weet dat gij zoekt Jezus die gekruisigd was. Hij is hier niet, want hij is opgestaan, gelijk hij gezegd heeft. Kom herwaarts en ziet de plaats waar de Heer gelegen heeft. En gaat haastelijk heen en zegt zijn discipelen dat hij opgestaan is van de doden. En zie, hij gaat u voor naar Galilea, daar zult gij hem zien. Zie, ik heb het u lieden gezegd. En haastelijk uitgaande van het graf, met vrees en grote blijdschap, liepen zij heen om hetzelfde zijn discipelen te boodschappen. En als ze heen gingen om zijn discipelen te boodschappen, zie, Jezus haar ontmoet, zeggende, wees gegroet. En zij tot hem komende, grepen zijn voeten en aanbaden hem. Toen zeide Jezus tot haar, vrees niet, ga heen. Boodschap mijn broederen, dat ze heen gaan naar Galilea, en al daar zullen ze mij zien. En als ze heen gingen, zie, enige van de wacht kwamen in de stad en boodschapten de overpriester al de dingen die geschied waren. En zij vergaderd zijnde met de ouderlingen en tezamen raad genomen hebbende, gaven zij de krijgsknechten veel geld. En zeiden, zegt, zijn discipelen zijn er 's nachts gekomen en hebben hem bestolen en wij sliepen. En indien iemand zulks komt gehoord te worden van de stadhouder, wij zullen hem tevreden stellen en maken dat gij zonder zorg zijt. En zij het geld genomen hebbende, deden gelijk zij geleerd waren. En dit woord is verbreid geworden bij de Joden tot op de huidige dag.
De tekst voor de prediking kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte. Allereerst het gedeelte uit Matteüs 27. De versen 62 tot en met 66. Dan moet u eens erop letten hoe daar de overpriesters hem tegenover Pilatus een verleider noemen. In vers 63 kunnen we dat lezen. Deze verleider, nog levende, gezegd heeft, na 3 dagen zal ik opstaan. En dan willen wij ook betrekken van hoofdstuk 28 vers 2, waar dan de steen wordt afgewenteld, en dan vervolgens de versen 11 tot en met 15 waar de leugen wordt verspreid. Zoeken we het aangezicht van de Heere gemeenschappelijk gebed. Zo naderen we voor uw heilig aangezicht op deze bijzondere dag. De dag des Heren, die Israëls God geheiligd heeft, uitgekozen heeft al van eeuwigheid, in uw raadsplan vastgelegd. Pasen is immers het feest van de voortgang van uw werk. En Heren, geef toch dat ons hart vervuld mag zijn met verwondering en met blijdschap. Dat gij, o Heere Jezus, niet in de dood bent gebleven, maar dat u opgestaan bent uit de doden, dat u de machtige koning bent van uw kerk, die uw kerk regeert door uw woord en door uw geest, en uw dienstknechten uitzendt als herauten van de levende koning, van de levende God. En daarom, wat buigt gij u neder, o mijn ziel? En wat zijt gij onrustig in mij? Hoop op God, ja, de levende God. Want bij hem is een menigvuldige verlossing voor uw aangezicht. En wij bidden u of gij daar plaats voor wil maken in ons hart. Dat de Heilige Geest ons toch voor het eerst ook ontdekt aan onze geestelijke doodstaat, waarin wij gekluisterd liggen in de banden van de dood. En dat wij ontwaakt zullen worden in ons geweten. En dat we zullen ervaren dat wij voor eeuwig verloren zullen gaan. En dat door eigen schuld, door eigen zonde en ongerechtigheden. Opdat wij hem nodig mogen leren krijgen als degene die ons uit onze gevangenis kan voeren. En wij bidden u of gij ook koning der kerk die wederbarende kracht wil tonen in ons midden. Bij de velen die het leven nog niet kennen. O, we smeken het u. Toon toch dat gij overwonnen hebt. Dat gij de dood overwonnen hebt. En dat gij de ketenen van de macht van de duivel en de zonde verbroken hebt. Toon het, Heere Jezus, onder de bediening van uw woord. Dat gij uw kerk vergadert, ook onder ons nog. Opdat wij de kracht van uw woord mogen ervaren. Wilt u daartoe ook uw dienstknecht gebruiken als een getuige van uw woord. Heere, wilt u ook zijn met degene die u liefhebben en die u vrezen. Heere, wilt gij hen toch in hun smart vertroosten door uzelf aan hen te openbaren en te verklaren en te laten zien met de ogen des geloofs, opdat zij met de vrouwen ook mogen buigen voor u en u mogen aangrijpen door een waar geloof. Omdat ze u in beginsel lief hebben leren krijgen en niet zonder u kunnen leven. Maar dat ze ook verder geleid mogen worden in het geestelijke leven. Zodat zij mogen verstaan wat u eens tegen een Maria Magdalena hebt gezegd. Raak mij niet aan, want ik vaar op tot mijn Vader en tot uw Vader, tot mijn God en tot uw God. Heren, u bent ook ten hemel gevaren. En daar zit u aan de rechterhand uw Vaders en daar regeert u uw kerk. Onaantastbaar. En u hebt uw kerk op uw middelaarshart gedragen en meegedragen voor het aangezicht uw Vaders. En toen hebt u beleden, zie hier, ik en de kinderen die gij mij gegeven hebt. En nu zullen ze nooit meer verloren gaan, omdat ze besloten liggen in dat eeuwige welbehagen van u. Omdat zij zich bevinden in het bundeltje der levenden bij de Heere. En Heere, zou u uw kinderen daarmee willen vertroosten bij alle strijd en aanvechting die er is. Opdat zij zich geborgen mogen weten in dat bundeltje der levenden bij de Heere. Heere, wilt gij de Satan deze dag aan banden leggen en de vijand het zwijgen opleggen, opdat uw eer deze dag bepreekt mag worden en ook overdacht mag worden en besproken mag worden, dat wij mogen spreken van al deze dingen die geschied zijn, die echt gebeurd zijn. O Heere, geef toch dat we bij de heilsfeiten mogen preken en leven. Gedenk ons zoals gemeend. Gedenk aan de rouwdragende familie van de achterliggende week. Sterk en ondersteun ze toch. En dat zij toch de troost van het geopende graf mogen leren kennen en verstaan. We bidden u voor Ruben die nog in het ziekenhuis verblijft. Vandaag wellicht thuis en gisteren ook maar weer naar het ziekenhuis moet. Heren, wij bidden u voor hem. Geef toch dat het medicijn gezegend mag worden, dat hij tot rust mag komen. En wilt u bovenal hem genadig zijn. Ook onze oude broeder Visser, geef dat hij mag genezen van zijn longontsteking. Maar bovenal, werk met uw Heilige Geest in zijn hart. Wilt u ons helpen en beschermen, o Heer, als uw dienstknecht. Allen die het moeilijk hebben, wilt gij toch uw genade, uw troost schenken aan degenen die aan huis gebonden zijn, die ziek zijn, die bedroefd zijn in ons midden. We bidden van u of gij ons er toch bovenuit wilt tillen. En dat vragen wij u eerbiedig uit genade, om Jezus wil. Amen. En dan zingen wij ter voorbereiding op de prediking Psalm 142. En daarvan de versen 1, 2, 4, 5 en 7. En dan krijgt u gelegenheid uw gaven te geven aan de Heer en zijn dienst. De Heer zegen u en uw gaven. 1, 2, 4, 5 en 7 van 142. wij straks na het amen van de prediking het derde vers van Psalm 36. Bij u, Heere, is de levensbron. Uw licht doet klaarder dan de zon, ons het heugelijk licht aanschouwen. Wees die u kennen mild en goed en toon de oprechte van gemoed, uw recht waar ze op vertrouwen. Het derde vers van Psalm 36 na het amen van de prediking. Ja, gemeente, want de duivel die doet niets liever dan Christus in het graf houden. En u moet echt niet denken dat dat toen alleen maar gebeurde, maar dat gebeurt vandaag aan de dag ook nog. Hij zou het liefste willen hebben, jongens en meisjes, dat de dominee een dode Jezus zou preken. Maar daar heb je niets aan. Echt niet. Dan kunnen we net zo goed allemaal naar huis gaan. De apostel Paulus zegt het zo heel duidelijk in 1 Korinthe 15. Indien Christus niet was opgewekt, zo zou onze prediking ijdel zijn. Leeg. En zo zou u nog in uw zonden zijn. Dan zou er geen vergeving van zonde zijn. Dan zou eigenlijk de christelijke godsdienst niet meer zijn, zo zegt Paulus, dan een droom. En je kunt soms een mooie droom hebben, jongens en meisjes. En dat je wakker wordt en dat je zegt, hé, jammer toch dat het een droom was. Het was zo mooi. Paulus die waarschuwt daar ook voor, wanneer Christus niet opgewekt is uit de doden, dan zou het geloofsleven van Gods kinderen zijn als een droom, dat ze altijd gedacht zouden hebben, na dit leven, na de dood is mij het leven bereid. God neemt mij op in zijn heerlijkheid. Maar dat het alles dan een droom bleek te zijn. Maar nu, zegt Paulus dan, Christus is opgewekt uit de doden. En welke pogingen ook gedaan worden om hem in het graf te houden, maar het is God zelf die zijn waarheid nimmer meer laat krenken, maar altijd aan zijn verbond zal gedenken. Hij staat zelf garant voor de waarheid van de opstanding van de Heere Jezus. En daarvan is de grafsteen in de hof van Jozef van Arimathea een stil getuige. Nee, daar hoeft u niet voor naar Israël toe te gaan. Zoals dat van de week in de krant stond, dat er per jaar 375.000 mensen naar de graftuin gaan om de graftuin te bekijken. Hij is hier niet. Maar hij is opgestaan, zo zegt de engel. En dat geldt ook daar. Hij is daar niet. Hij is daar waar het woord verkondigd wordt. Het levende, eeuwig blijvende getuigenis van God. En we willen daar stilstaan bij de grafsteen als een teken van de opstanding van Christus. En daar staan we stil bij een drietal gedachten. De eerste gedachte is een angstige maatregel. De tweede gedachte een krachtig getuigenis. En de derde gedachte een leugenachtig bericht. De grafsteen een teken van de opstanding van Christus. Een angstige maatregel, een krachtige getuigenis en een leugenachtig bericht. Gemeente, u weet dat we de achterliggende weken tijdens de lijdensweken nagedacht hebben over de rechtsgang van Christus. Dat Christus zich geplaatst wist voor het heilig recht van God, om zo aan dat recht te voldoen. En in dat licht wil ik ook vanmorgen het opstandingsevangelie zien. In het licht van de rechtsgang. Want jongens en meisjes, wat gebeurt er wanneer er een misdadiger gearresteerd is en daarna veroordeeld wordt en naar een gevangenis wordt gebracht? Nou, dan wordt die gevangenis natuurlijk heel streng bewaakt, want dan mag die misdadiger absoluut niet ontsnappen. Maar als dan die misdadiger de doodstraf ondergaat, moet hij dan nog bewaakt worden? Nee toch? Dat is toch zinloos om een dode te gaan bewaken, om daar een stel soldaten omheen te laten plaatsen, zodat hij niet meer kan ontsnappen. En dat gebeurt. Dat gebeurt bij de gevangenis van de Heer Jezus. Want het graf waarin de Heer Jezus neergelegd is, hoort ook nog bij de trappen van zijn vernedering. Dat hij daar neergelegd is als een bewijs dat hij echt gestorven is, zo zegt onze catechismus. Dat hij echt betaald heeft met zijn dood. En nu op slot die gevangenis. Een grote steen ervoor. En de vijanden zijn bang dat hij zal ontsnappen. Wat een dwaasheid eigenlijk. Hij is immers gestorven. En waar moeten dan de vijanden voor vrezen? Dat de Heer Jezus er toch uit zou kunnen komen, dat hij zou kunnen ontsnappen. Maar u gelooft toch niet in hem? U gelooft toch niet dat hij waarachtig God is? U gelooft toch niet dat hij opstaat uit de doden? Nou, die vijanden waren behoorlijk bezig met de opstanding van de Heer Jezus. Daar sta je gewoon verbaasd over als je dat leest. Ze hebben er zelfs de ontheiliging van de Sabbat voor over. Want wij lezen in onze tekst, des anderen daags nu, welke is na de voorbereiding, dus op het paasfeest, op de Sabbat vergaderen de overpriesters over hun plan. En gaan ze notabene tot Pilatus en daarmee ontheiligen ze de dag des Heren, de Sabbat. Dat hebben ze ervoor over, want ze zijn bang ergens voor. Waar zijn ze bang voor? Nou, dat staat in vers 63. Ze zeggen tegen Pilatus: Heer, wij zijn indachtig dat deze verleider nog levende gezegd heeft, na 3 dagen zal ik opstaan. Ze hebben het hem zelf horen zeggen. Deze verleider. Tot 2 keer toe. En dat weten ze echt wel wanneer dat was. Dat was toen de Heer Jezus zei: breek deze tempel maar af en ik zal hem opbouwen na 3 dagen. En toen wisten ze echt wel dat hij dat zei van zijn lichaam. En de 2e keer, dat was toen zij naar hem toe kwamen en een teken begeerde. En dat de Heer Jezus toen zei van: dit geslacht zal niet een ander teken gegeven worden dan Jona de profeet. Gelijk Jona 3 dagen in de buik van de vis is geweest, alzo zal de Zoon des Mensen 3 dagen in het ingewand van de aarde verblijven. Deze verleider heeft gezegd dat hij na 3 dagen weer zal opstaan. En nu willen ze hem gevangen houden. En daarom vragen ze aan Pilatus of hij toestemming wil geven een aantal soldaten voor de grafsteen te plaatsen en de grafsteen te verzegelen. Dan moet je dat zo voorstellen als een dik touw dat om de grafsteen gewenteld wordt en waar dan zegels op geplakt zijn. En wij zouden er misschien opzetten verboden toegang. Strafbaar bij de wet, wanneer die zegels verbroken worden. En let er dan eens op hoe de vijanden bezig zijn met de opstanding van Christus. En dat niet zonder kennis. Dat niet zonder zeggende dat hij na 3 dagen weer op zal staan. En als je toch zo bezig bent om de waarheid van Gods woord onder te houden, dan ben je bezig om een zeer ernstige zonde te bedrijven. En dat is een zonde, geliefden, die grenst aan de zonde tegen de Heilige Geest. Omdat je zo bewust ingaat tegen de nadrukkelijke bewijzen van de waarheid van God. En dat je de waarheid van God ten onder houdt. En dat je de waarheid van God ontkent. En achter dit alles schuilt angst en onzekerheid. Zo is een mens van nature, gemeente. Ten diepste, dan zegt het geweten dat het de waarheid is wat deze verleider tussen aanhalingstekens uitgesproken heeft. En altijd probeert de duivel om die waarheid ten onder te houden. De overpriesters en de farizeeërs krijgen Pilatus makkelijk mee, want Pilatus die wil met rust gelaten worden. En hij zegt: nou, u hebt hem, wacht en ga je gang. En zo treffen ze die maatregelen, want ze zijn bang, en dat zeggen ze ook, dat de discipelen zullen komen. En dat de discipelen dan het lichaam van de Heer Jezus zullen stelen. En dat ze dan vervolgens die dwaling zullen gaan verspreiden, dat hij opgestaan is uit de doden. En dan zeggen ze daarvan, en zo zal de laatste dwaling erger zijn dan de eerste dwaling. Geliefde gemeente, zullen we erop letten dat de duivel altijd probeert om juist het heilsfeit van opstanding te loochenen. En dan is er sprake van een hele grove loochening, natuurlijk de wereld die het afdoet met een fabel, met een sprookje. Maar ook de loochening van de moderne theologie, die het opstandingswonder wegverklaren door te zeggen: ja, dat is een gedachtespinsel geweest van de discipelen. En die laten de Heer Jezus voortleven in hun gedachten. En de opstanding uit de doden, dat past ook bij hun cultuur. En dan wordt de cultuur gebruikt als een sleutel om de schrift uit te gaan leggen. En zo het wonder van de opstanding te loochenen. Maar dat raakt ons niet zo. Althans, we moeten opletten als wij in onze kerken ook de cultuur als sleutel gaan gebruiken om de schrift uit te leggen. Maar hoe zit het met u, hoe zit het met mij, gemeente? Je overdenkt de waarheid waar je over gaat preken. En er zijn onder ons die het voor de klas verteld hebben en voor de zondagsschool. Je leest het voor aan je kinderen aan tafel. Maar laten we hem niet in het graf zitten. Laten we hem niet in het graf liggen als godsdienstige mensen. En dat we er verder eigenlijk geen boodschap aan hebben. Dat het verder ons niet raakt, gemeente. En hoe zit het dan met de levende kerk? Ja, gemeente, dan moeten we eerlijk zijn dat de vijanden van de opstanding van Christus er meer mee bezig waren met de opstanding van de Heer Jezus dan de kerk van toen der tijd. De discipelen en degenen die hem lief hadden. Zij waren helemaal niet zo bezig met de opstanding van de Heer Jezus Christus. En dat terwijl ze toch heel duidelijk van tevoren te horen hebben gekregen dat hij zou opstaan na 3 dagen. Denk aan de 3 lijdensaankondiging die hij heel nadrukkelijk neergelegd heeft bij de discipelen. En dat hij gezegd heeft: zie, ik ga u voor naar Galilea en aldaar zult gij mij zien. Maar het drong niet tot ze door. En toen de Heer Jezus gestorven was, toen waren ze ondergedompeld in verdriet. En helemaal weer gevangen in het ongeloof. En daarom Hoe zijn wij ten opzichte van het opstandingsevangelie? De vijanden houden men in het graf. De moderne theologie houden hem in het graf. De godsdienst houden men in het graf. Maar hoe zit het dan met de levende kerk? Houden die hem ook in het graf, gemeente? En koesteren ze dan nog de herinneringen die ze aan hem hebben, dat ze wel van hem gehoord hebben, woorden van hem meegekregen hebben, daden van hem gezien hebben, met hem omgewandeld hebben, een tere omgang met hem hebben gehad, maar verder ook niet? En dat ze zo proberen hem nog in het graf enige eer te geven door hem te verzorgen van hun specerijen? Als de Heere daarop af zou gaan, gemeente, dan zou hij dat wonder van Pasen nooit hebben laten plaatsvinden. Maar hun wacht en hun voorzorgsmaatregelen en hun zegel, bedoeld om hem in het graf te houden, zullen juist sterke getuigen zijn van de opstanding van de Heer Jezus Christus, en zullen Christus gaan verheerlijken, zullen een krachtige getuigenis zijn van het wonder van zijn opstanding, onze tweede gedachte, een krachtige getuigenis. En dan gaan we naar Matteüs 28. Dan lezen wij in vers 2. En zie. En met die woorden vestigde Matteüs de aandacht op een groot wonder. En er geschiedde een grote aardbeving. Want een engel des Heeren, nederdalende uit de hemel, kwam toe en wentelde de steen af van de deur en zat op dezelfde. Plotseling begint de aarde te beven. En al eerder had de aarde gebeefd, ook bij de kruisiging van de Heer Jezus Christus. De natuur getuigt van het grote wonder. Dat er gebeurd is. Want jongens en meisjes, als dan een engel des Heeren uit de hemel nederdaalt en die zegels verbreekt en de grote grafsteen ervan afwentelt en de soldaten moeten vluchten, dan moeten we niet denken dat toen pas de Heer Jezus opstond. Dan moeten we niet denken dat dat nodig was om de Heer Jezus uit het graf te kunnen halen. Omdat de Heer Jezus als het ware voor die grafsteen als een opgestane levensvorst wachtte totdat de deur opengedaan werd door iemand. Nee, gemeente. Want wij weten dat de Heer Jezus in alle stilte in de vroege morgen van Pasen is opgestaan uit de doden. En dat de Heer Jezus zich op een wonderlijke wijze kon verplaatsen. Niets hield hem tegen, ook een grote grafsteen hield hem niet tegen. Wij weten immers dat hij 's avonds zomaar binnenkwam terwijl de deuren gesloten waren waar de discipelen zich bevonden. De Heer Jezus was al opgestaan in de vroege morgen. Maar als die grote grafsteen voor het graf wordt afgewenteld en de engel gaat er bovenop zitten, dan zit hij daar als een heraut van de koning der koningen. En dan kan hij tegen de vrouwen zeggen die daar bij het graf komen: hij is hier niet. Het is niet zo dat de Heer Jezus op dat moment uit het graf loopt. Hij is hier niet. En dat is de blijde boodschap van Pasen. Hij is niet in de dood. Hij is opgestaan vanmorgen vroeg al. En dat voor u. Het is een hemelse bevestiging dat alle menselijke en vijandige zegels verbroken worden. Een krachtige getuigenis
dat hij de levende koning is. En kijk maar naar die donkere spelonk waar de Heer Jezus neergelegd is. Onderzoek het maar, gemeente, hij is hier niet. Er gaat een sprake uit van het graf. Ja, er gaat een sprake uit van het graf. We hebben afgelopen vrijdagmiddag onze broeder Boer begraven. En dan gaat er een sprake uit van dat gat waar onze doden in begraven worden. Dat is een sprake van schrik. Wie zal u loven in het graf, gemeente? Zo zegt de dichter van Psalm 115. En Psalm 6. En Heman die zegt: zal uw goedertierenheid in het graf verkondigd worden? Het graf spreekt van onze diepe val in Adam. Ten dagen als ge daarvan eet, dan zult gij de dood sterven. En dan zult gij overgaan tot ontbinding. Stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren. Maar van dit graf gaat geen verschrikking uit. Dit graf verkondigt ons het evangelie. Dit graf dat roept: ik leef en gij zult leven. En dan moet ik allereerst aan u denken. U die nog niet wederom geboren bent. Je overdenkt dat als herder en leraar, dat je zegt: hoe kan het paasevangelie betekenis hebben voor de velen die het nieuwe leven nog niet kennen? En voelt u zich toch aangesproken, ook jullie jonge mensen, als je eerlijk moet zeggen dat je nog geen nieuw hart hebt? Want dat betekent dat je voor eeuwig verloren zult gaan als je sterft. En dat als jouw graf gedolven gaat worden, dat dat een begrafenis is zonder hoop. Want boven de poort van de hel staat: en hier laat men alle hoop varen. Dan is er geen hoop meer. En daarom, de Heere mogen je ogen openen voor het open graf van de Heere Jezus Christus. Want Petrus die zegt: geloofd zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die door zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop. Door de opstanding van de Heer Jezus Christus werpt je dode ziel toch in het graf van Christus. Zoals eens gebeurde met die soldaat. Hij was gesneuveld. En ze wilden hem snel begraven. Maar ze zagen dat ze achtervolgd werden door een bende. En ze konden hem dus niet heel snel begraven. En wat deden ze met die soldaat? Toen wierpen ze hem in het graf van Elisa. En toen ze hem in het graf van Elisa wierpen, toen raakte die soldaat de beenderen van Elisa aan. En die soldaat die werd levend. De levendmakende kracht die in de wedergeboorte geschonken wordt, die is verworven door de opstanding van de Heer Jezus Christus. Waarom? Waarom dan, dominee? Omdat hij de prikkel van de dood heeft weggenomen. En wat is de prikkel van de dood? Dat is de zonde. Elke keer wanneer je zondigt, dan is dat een prikkel om je te doden. En wie moet je dan doden? Dat is God. Oh, wat is het toch gevaarlijk om te zondigen, geliefden. Wat is het toch gevaarlijk om onbekeerd te blijven. Om zomaar even dat aan te horen, het paasevangelie. Als een mooi verhaal, wat je dikst doet. Maar hij heeft de prikkel van de dood weggenomen. Dat is de zonde. De aanleiding om een mens te doden. Kijk, en daar zul je nou persoonlijk deel aan moeten krijgen. Aan die kracht. Aan die levendmakende kracht. En daarom bid toch tot de Heere of je dode ziel ook geworpen mag worden in het graf van Christus. Zodat je die levendmakende kracht zou mogen ontvangen om wedergeboren te worden tot een levende hoop. Zodat de liefde Gods in je hart wordt uitgestort. En dat je de Heere gaat lief krijgen. En daadwerkelijk de zonde gaat haten. Maar hoe zit het dan met de levende kerk? Die daaronder gedompeld zijn in rouw en in smart. En in gemis. En in ongeloof en klein geloof. Die met de specerijen naar het graf komen. En die dat kennen in hun leven wat die vrouwen zeggen. Wie zal ons de steen afwendelen? Daar zijn ze geen vreemdeling van. Dat zij gevoelen de hindernissen om bij hem te komen. Dat zij dat niet kunnen. In hun eigen waarneming. Hoewel ze de liefde tot hem hebben. En de liefde tot hem kennen. En dat ze misschien ook wel hun knieën gebogen hebben. En dan zeggen, o Heer, het is alles zo dood, zo koud, zo afstandelijk. En dat hun zonden er weer tussen komen. Als een grote steen. Die in elke keer voor de aandacht wordt geplaatst. Zoals de duivel dat zeker zal doen. Wat zou Maria Magdalena daarmee geplaagd zijn toen zij bij dat lege graf kwam. Dat de duivel haar ook besprongen heeft. En gezegd heeft, nu keren die 7 duivelen weer terug. Want Jezus is een dode Jezus. De stenen die voor je geworpen kunnen worden. En dan moet je de oorzaak bij jezelf zoeken. Niet bij de Heer. De Heer heeft het toch nadrukkelijk gezegd. Dat hij zou opstaan. Uit de doden. Dat hij na 3 dagen. Heel duidelijk heeft hij het tijdstip aangegeven. Weer op zou staan uit de doden. Maar u hebt dat niet gehoord. Het is niet tot u doorgedrongen. Het is door het ongeloof tegengehouden. En door het kleingeloof ten onder gehouden. En daarom is het zo nodig dat wonder opnieuw of voor het eerst in je leven opengaat. Dat je tot je grote verbazing ziet dat die steen afgewendeld is. En dat er op die steen een boodschapper zit. Een getuige. En dat hij heel duidelijk tegen u zegt. Hij is hier niet. Weg met die specerijen. Weg met die geuren. Om hem in de dood te houden. Dat hij dat verbreekt zoals de zegels verbroken werden. Bij het graf wat verbreekt. Dat ongeloof. En dat dat ongeloof ook daadwerkelijk beweend wordt. Dat er een ander wenen in de plaats komt. O ja, dat wenen, dat eerste wenen, dat was wel gemengd met liefde tot de Heer Jezus. Maar dat was ook zo vermengd met zelfliefde. Maar dat er een ander wenen in de plaats komt, namelijk het wenen over het ongeloof. Omdat ik het woord van de Heere niet geloofde. Daartoe is de kracht van de opstanding noodzakelijk, gemeente. Want het is zo noodzakelijk om die voortgang te zien in het geopende graf. De noodzakelijkheid te zien van dat geopende graf. Dat de kerk des Heren niet blijft steken. Bij een dode zaligmaker. Want als daar de kerk bij zou blijven steken, gemeente, dan zou het nog voor eeuwig kwijt zijn voor die kerk. Voor eeuwig. Want waarom is hij opgestaan en hoe is hij opgestaan? Hij is immers opgestaan als borg. En wat betekent dat woord? Dat betekent dat hij in onze plaats is opgestaan. Dat hij daar zijn kerk representeert, vertegenwoordigt. Dat hij met die kerk het graf is ingegaan. Dat hij met die kerk is opgestaan. Dat hij met die kerk in die gevangenis is ingegaan. En dat hij met die kerk bevrijd is. En door wie dan? Door de Vader. De Vader die hem als borg aanvaardt voor zijn kerk. En dat nu die borg ontslagen moet worden uit die gevangenis. Als een teken dat God de prijs, dat de rantsoen der ziel heeft aanvaard. Dat God de prijs van het bloed heeft aanvaard. Dat de boetedoening van Christus aanvaard is. Dat hij betaald heeft. En daarom open die gevangenis. Stel hem in vrijheid. De Zoon, hij is vrij. En daarom is die kerk ook vrij. Omdat de Zoon vrij is, is die kerk ook vrijgemaakt. Ontslagen uit haar gevangenis. En daarom gaat de Heilige Geest daar plaats voor maken. En gaat die psalm leven die we samen gezongen hebben. Voer mij uit mijn gevangenis tot roem uws naams die heerlijk is. Hij is daar als borg in het graf, gemeente. En als borg is hij opgestaan. Als borg is hij ontslagen van zijn plicht. Omdat hij die plicht voldaan heeft. En daarom ook voor zijn kerk ontslagen. En daar moet die kerk nou ingeleid worden in dat heel geheim. Door het ware geloof. Een bewijs van de betaling. Maar niet alleen van zijn betaling, maar ook van het nieuwe leven. Dat ze uit de dood opstaan tot een nieuw leven, zo zegt Paulus in Romeinen 6. De apostel Paulus die zegt in Colossenzen 3 vers 1, indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoek de dingen die boven zijn al waar Christus is. Niet die van beneden zijn. En daarom de gang van de kerk na Pasen is een tweelei. Dat is enerzijds een sterven aan alles wat van beneden is. Daarom maken Gods kinderen dikwijls veel moeilijkheden, ellendigheden mee. En moeten ze met Paulus zeggen, ik sterf alle dagen met Christus. Alle dagen. Alle dagen, verschillende momenten, zorgt de voorzienige hand Gods des Vaders ervoor. Dat ik er als het ware toe gedwongen wordt. Om nou eens los te komen van de dingen van deze aarde. Om niet te bedenken de dingen die van beneden zijn. Maar die van boven zijn. Om te haken naar dat opstandingsleven. Om in de beoefening te mogen gebracht worden door de Heilige Geest. Dat de Heilige Geest je ertoe aanspoort, bedenk dan de dingen die boven zijn. Bedenk dan dat hij de levende koning is. En dat hij voortgaat. Raak mij niet aan. Val nou niet terug. In dat eerste leven. Want ik vaar op. Het gaat verder. Het gaat omhoog. Het gaat naar hem toe. Het gaat naar de Heere toe. En daarom, wanneer een kind des Heeren geplaagd wordt door de dood, dan mag een kind des Heeren door het geloof zeggen: dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? Dat is het graf. Heb u dat wel eens mogen beoefenen, u die de Heere vreest en daar kennis aan hebt, toen u zo geplaagd werd door de dood, dat u echt mocht strijden, ja, dat u de dood mocht tarten, dat u het mocht zeggen, dat de dood uiteindelijk het laatste woord niet heeft. En wat is dat toch rijk, wanneer een kind des Heeren op zijn of haar sterfbed die genade mag krijgen, dat de dood geen angst meer aanjaagt, maar dat de dood wordt gezien als een wagen die door de Heere gestuurd is om een kind des Heeren op te halen en mee te dragen. Zoals Elia met wagens en paarden naar de hemel ging. Dat is het voorrecht voor al Gods kinderen, hoor, gemeente. Er is zo'n verschil tussen verschillende kinderen Gods. Dat weet ik ook wel. Dat de een die maakt het niet mee en de ander wel. De een gaat soms met veel strijd en moeite en weinig gerust weg. En terwijl de ander heel rustig zijn voeten kan neerleggen. Zoals Jacob op zijn sterfbed. En mag getuigen op uw zaligheid. Wacht een keer. Maar als het moment daar is. Dan gebeurt dat wonder. Dat de engelen Gods. Kind des Heeren dragen in de schoot van Abraham. Brengen voor het aangezicht van de Heer. En de kracht van de opstanding van Christus. Volkomen zal zijn. Dan zal de ware rust volkomen genoten worden. Dus voor de onbekeerde ligt er een boodschap. En voor degene die de Heere vrezen. U moet echt niet denken dat de duivel het daarbij laat zitten. De duivel die probeert deze overwinning weer teniet te maken. De duivel die gebruikt de dood als wapen om onbekeerde zondaren angstig te maken en Gods kinderen te bestrijden. Hij wil van die afgebentelde steen een steen maken van leugen. Hij wil ze beroven van de troost en dat brengt ons bij onze derde gedachte, een leugenachtig bericht dat verspreid. Inmiddels waren de soldaten immers gevlucht bij het graf vandaan om te vertellen wat er gebeurd is. En dan lezen wij ook in onze tekst vanaf het 11e vers. En als zij heen gingen, zie, enige van de wacht kwamen in de stad en boodschapten de overpriesters al de dingen die geschied waren. En zij vergaderd zijnde met de ouderlingen en tezamen raad genomen hebbende, gaven zij de krijgsknechten veel geld. Dus die soldaten die vergaderen met de overpriesters en met de raad. Waarover? Over de opstanding. Want toen die soldaten eraan kwamen, toen hebben ze natuurlijk heel spontaan verteld wat er gebeurd is. Want zij wisten wel dat wanneer een gevangene ontsnapte, dat hun leven daarmee gemoeid was. En ze zullen heel spontaan gezegd hebben, we hebben er echt niks aan kunnen doen, want opeens geschiedde er een aardbeving en er kwam een fel licht. En er kwam een engel, of dat ze een gedaante gezien hebben, dat weten we niet. Maar in ieder geval hebben ze wel gezegd van, en iemand verbrak de zegels en schoof de grote grafsteen ervoor vandaan. En wij zijn uit angst en schrik weggevlucht. Dat had nou een uitnodiging geweest voor de Joden om zich te verootmoedigen. Dat ze tegen elkaar zeiden van, maar nu kunnen we er toch niet omheen. Nu moeten we toch wel bekennen dat hij de waarheid gesproken heeft. En dat hij geen verleider is. Kom, laten we ook naar het open graf toe gaan. Laten we ons verootmoedigen voor het aangezicht van de Heer. En schuldbelijdenis doen. Maar nee, jongens en meisjes. Wat gaan ze doen? En dan openbaart zich de hardnekkigheid van hun hart. En de leugen van het ongeloof. Maar dan gaan ze die soldaten omkopen. Ze gaan betalen. Betalen voor de leugen om de waarheid eronder te houden. Hier, zeggen ze. Jullie krijgen van ons een grote zak met geld en dan moeten jullie gaan vertellen dat terwijl jullie lagen te slapen voor de steen, dat die nacht de discipelen zijn gekomen en dat zij de steen ervoor vandaan geschoven hebben en dat ze het lichaam van de Heer Jezus gestolen hebben. En dat ze nu de leugen aan het verspreiden zijn dat hij opgestaan is. Nou, dan moet je toch echt wel de leugen geloven, gemeente. Zwakke discipelen die niet bewapend zijn tegenover sterk bewapende soldaten. Dat is toch een onmogelijkheid. En dat ook nog de soldaten moeten vertellen dat ze sliepen. Nou, als toch een paar discipelen zo'n grote grafsteen proberen voor het graf weg te schuiven, dan hoor je dat, dan word je toch wakker. Een echte soldaat zal dan wakker worden. Dan moet je toch echt wel de leugen geloven. Zo zwak is de leugen van de vijand. Maar wij lezen een hele verdrietige zaak. Want er staat in vers 15, en dit woord is verspreid geworden bij de Joden tot op de huidige dag. En dat ze dat geloven, die leugen. Ja, dat is het natuurlijke hart. Ja, dat is zo. Maar u gelooft dat toch niet? Het historisch geloof gelooft echt wel dat de Heer Jezus opgestaan is uit de dood. Dat het een feit is, zoals wij hier allemaal in de kerk zien. Dus de wijze waarop de Joden het niet geloven is toch een stap verder, geliefden. Calvijn die schrijft, dat is een oordeel geweest over de Joden. Het oordeel van de verharding. Oh, dus dan kunnen ze er niks aan doen, dominee. Nee, dat moeten we niet wegverklaren. Want het is eigenlijk een reactie, een oordeel van God over de zonde van de moedwillige ontkenning van de heilsfeit. En dat God dan op een gegeven moment je laat gaan in dat oordeel. Maar dat leugenachtige bericht, gemeente, is voor God tegelijkertijd weer een bewijs dat het juist wel waar is. Want Matthäus is de enige die dit optekent. En Matthäus richt zich tot de Joden die wel geloofden. De Joden die tot bekering waren gekomen. En die ook misschien in aanraking waren geweest met deze leugen. En daarom vertelt hij van deze leugen, hoe deze leugen ontstaan was. En hoe deze leugen door geld verspreid werd. Het is juist deze leugen die het tegendeel laat zien. Om de waarheid te laten schitteren van de opstanding van Christus. Dat hij opgestaan is uit de doden. Dat er een levende hoop gepredikt mag worden, gemeente. Dat de vergeving van zonden gepredikt mag worden in het midden der gemeente. En dat juist de gemeente wordt opgeroepen om deze leugen te verwerpen. En kinderen der waarheid te mogen worden. Hierom verblijd ik mij, zegt Johannes. Dat ik van uw kinderen gevonden heb. Die wandelen in de waarheid. En laat dat ook de blijdschap mogen zijn. Van Gods knechten in ons midden. Van Gods kinderen in ons midden. Dat er ook nog onder ons, ja, konnen zijn, allen gevonden mogen worden. Die wandelen mogen in de waarheid. Ja, jonge mensen, jongens en meisjes. Dat je vasthoudt ook aan het historisch geloof. Want het historisch geloof is niet nutteloos. Je kunt niet zalig worden door het historisch geloof. Maar wel aangesproken worden op het historisch geloof. Het is de Heilige Geest die het historisch geloof gebruikt. Als een zaad der wedergeboorte. Als het middel. Om dat nieuwe leven in je te verwekken. Buig dan je knieën en zeg: Heere, verlos mij van mijn leugenachtig bestaan. En geef dat ik door genade toch een kind der waarheid mag worden. En dat de kracht van de opstanding ook in mijn hart geopenbaard mag worden. Amen.
Thank you.
eindigen met gebed. Heere, die in de hemel woont, kom u toch. Want u komt terwijl de deuren gesloten zijn. U bent immers door niets en door niemand tegen te houden. Heere, wij houden u van nature tegen. Dat belijden we voor uw aangezicht. Wij hebben een goddeloos, boos en ongelovig hart. Bekeer ons toch tot u, o Heere. En toon de kracht van uw opstanding. En ook na ontvangen genade, verbreek toch de grendels van het overblijvend ongeloof en kleingeloof. En doe ons toch de noodzakelijkheid van uw opstanding zien. Dat het bewijs is dat u, o Vader, de prijs die uw Zoon gebracht heeft, hebt aangenomen. Dat het bewijs is dat nu het nieuwe leven aan het licht gebracht is. En dat de dood overwonnen is, dat de duivel overwonnen is. De opstanding van Christus. Heere, dat geeft zin aan de prediking. Aan het gemeente zijn. En wij smeken van u of gij ons dat wil laten zien. Maar niet alleen wilt laten zien. Maar dat we ook de vrucht daarvan mogen ontvangen. Breng ons ook vanmiddag weer bijeen. En aanvaard onze dank in de vergeving van onze zonden om Christus wil. Amen. Onze slotzang is Psalm 97 en daarvan het vijfde vers. Ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.
Wees gewoon nu.